Er zijn niet 6 miljoen Joden vermoord. Er is 6 miljoen keer één Jood vermoord.
Hallo!
En welkom bij deze nieuwe podcast.
Struiken over het verleden.
Ik ben Julia.
Ik ben Chiara.
En ik ben Fabienne.
En wij willen jullie graag wat meer vertellen over...
De Stolpersteijn.
En we gaan jullie vandaag ook gewoon iets meer informatie geven over wat de Stolpersteijn nou eigenlijk is. Omdat heel veel mensen het niet kennen.
Ja, het is een heel interessant onderwerp. En
veel plezier met het luisteren.
Waar komt de naam Stolpersteijn eigenlijk vandaan? Het is een combinatie van twee Duitse woorden. Het is namelijk stolpern, wat betekent struikelen. En steinen betekent steen. Dus samen maakt dat natuurlijk struikelsteen. De bedoeling hierachter is om voorbijgangers die er langs lopen... een gevoel te geven van een belemmering of een obstakel. En dat is natuurlijk niet letterlijk bedoeld, maar meer om ze stil te laten staan... bij de steen en ze even laten te pauzeren en laten na te denken aan die tijd van toen. En de bedenker die heeft ook ooit in een artikel gezegd... men struikelt niet over de Stolpersteijn, maar je struikelt met je hoofd en met je hart.
De Stolpersteijn is een project van de Duitse kunstenaar Günter Demnig... die geboren is in Berlijn 1947... Hij heeft het niet alleen bedacht, maar hij heeft ook de eerste stolpersteen gelegd. Op 16 december 1992 plaatste Demnig de eerste steen in zijn eigen woonplaats Keulen, met erop de eerste regels. En op 4 januari 1995 plaatste hij in Keulen de allereerste stolpersteen.
Dat zit eronder en daarbovenop zit een messinglaagje, het gouden laagje. En de steen is 10 bij 10... En er staan natuurlijk ook informatie in. Dat is er met slagletters ingezet. En daar staat vaak wat informatie over de overledene persoon. Zoals de achternaam, voornaam, geboortedatum en de deportatiedatum. Dus de datum wanneer ze bijvoorbeeld naar Auschwitz zijn gegaan of Westerbork. En de datum van plaats en overlijden op dat moment. Dus ja, dat is wel heel mooi, denk ik. Dat ook op zo'n kleine manier deze mensen nog herdacht kunnen worden. En dat we ook niet stilstaan bij een hele groep. Maar per persoon, los van elkaar, wordt er stilgestaan. Van deze mensen hebben hier gewoond. En deze mensen hebben het niet mogen overleven. En het is allemaal heel verschrikkelijk natuurlijk.
Waarom vinden wij de Stolpersteijn eigenlijk zo belangrijk? We vinden vooral de gedachte erachter heel mooi. En we willen dat mensen hierover blijven struikelen. En dat op die manier de mensen herdacht blijven worden. Dus niet teniet gaan. En dat wij nooit mogen vergeten wat er in die tijd speelde. En wat er toen gaande was. Omdat dat gewoon zo groot was om ooit te vergeten, zeg maar. Zodat deze verhalen verteld mogen blijven worden. En dat deze meegaan op generatie na generatie.
Goedemorgen, wij zitten hier vandaag aan de Middenrij in Nieuwroord. En wij hebben twee gasten meegenomen om te interviewen. Jullie mogen je maar even voorstellen.
Ja, nou, ik ben Barbara Bikker. Ik kom uit Leiden eigenlijk. En ik ben met mijn ouders hier op bezoek. En ik ben in Leiden betrokken bij de Stolpersteijnen die we daar plaatsen.
Ik ben Joost Bikker. Wij zijn oorspronkelijk, hadden wij dus een boerderij in Zuid-Holland. Maar door de ruilverkaveling in de Albertse Waard hebben wij gezocht naar een andere boerderij. En toen zijn wij hier dus in Drenthe terechtgekomen. Dat wij toen hier op een boerderij kwamen... waar een geschiedenis aan verbonden was van iemand die dus net na de oorlog omgekomen is. Dat wisten wij toen natuurlijk helemaal niks vanaf. Doordat ik een liefde heb voor de geschiedenis, hebben wij dus altijd wel mooi gevonden om die geschiedenis van de boerderij daarmee te verbinden.
En het gaat dan om de steen van Geert Stukje.
Ja, Geert Stukje. Mijn vader kocht dus de boerderij van de zoon van Geert Stukje.
Kunt u misschien iets meer vertellen over wat u doet in Leiden?
Ja, nou, ik ben daar lid van de werkgroep Stolpersteijnen. van een stichting die jaarlijks een herdenking voor de Jodenvervolging organiseert. En wij zijn eigenlijk ongeveer 3 keer per jaar heel praktisch bezig met de organisatie van nieuwe Stolpersteinen. En wat doen we? We hebben een lijst eerst gemaakt van alle mensen waar we überhaupt stenen voor willen gaan plaatsen. En dan maken we steeds een selectie en dan gaan we met die selectie aan de gang. Dan zoeken we nabestaanden. Soms zijn dat kleinkinderen of achterkleinkinderen. Maar soms zijn dat neven of nichtenlijnen, omdat er niemand van dat gezin de oorlog heeft overleefd. Ja. Daarnaast zoeken we de verhalen uit van de mensen waar het om gaat. We bereiden de bestelling voor van wat moet er precies op de steen komen te staan. Hoe schrijf je die naam? Soms dan, dat heb je zelf misschien ook wel eens, dat mensen een schrijffout maken in je naam. En sommige fouten blijven heel lang overal bestaan. Dus je moet goed controleren wat is precies de naam van diegene. En we organiseren een ceremonie voor de plaatsing. Dus we beginnen meestal ruim een half jaar van tevoren. En dan uiteindelijk hebben we dan een gezelschap van betrokkenen per plaatsing. We doen vaak een paar adressen tegelijkertijd. En dan hebben we bijvoorbeeld 60 mensen of 100 mensen. En dan hebben we vooraf een bijeenkomst. En dan gaan we die verschillende stenen plaatsen. Dat hebben we afgestemd met de gemeente. Dus er zit heel veel afstemwerk en zoekwerk in. We proberen ook foto's te vinden van deze mensen, zodat we bij die steenplaatsing een foto hebben. Want we hebben hier bijvoorbeeld ook het boek van Geert Stufje. En daar staat een foto van hem op. Dus we gaan straks natuurlijk zijn steen ook bekijken. En dan zie je hoe een foto al effect op je heeft. Ja. Dat je denkt, hé, daar gaat iemand veel meer door leven. Dus we vertellen het verhaal. Maar dus de foto helpt ook om toch een beeld te schetsen van de mensen waar we een steen voor plaatsen om hen te herdenken. Zodat hun leven niet vergeten wordt. Er is vaak aandacht voor de dood van deze mensen. Wat wij proberen is aandacht te geven aan wat, hoe was hun leven? Want als je alleen maar over hun dood praat, dan bevestig je eigenlijk opnieuw dat ze vermoord werden. En ze werden vermoord, dat moeten we ook herdenken. Maar ook, hoe was hun leven? Hun leven was de moeite waard.
En hoe was alles daarvoor?
Ja, ja. Dus dat, daar proberen we bij de een een beetje meer te vinden dan bij de ander. Dat is soms hoe het is. Dus soms zijn er familieleden die nog verhalen hebben. Soms zijn er dingen opgeschreven. En soms weet je gewoon heel weinig. En dan, soms hebben we ook geen foto. Dat is echt triest als er zelfs geen foto van iemand bewaard gebleven is. Maar dus dat een beetje in grote lijnen.
Ja, maar wat als je zeg maar helemaal niemand vindt bij die persoon? Dus hoe is het dan?
Ja, dan wij hebben natuurlijk als organisatie ook een betrokkenheid. We nodigen ook bijvoorbeeld de burgemeester uit. Dus wat we wel eens hebben gedaan is dat hadden we niemand gevonden. En dan heeft de burgemeester de steen geplaatst van diegene. Dus we proberen ook wel mensen die eromheen betrokken zijn een plek te geven in de ceremonie.
Oké, ja, dat is wel mooi. En hoe beslissen jullie welke personen een steen verdienen, krijgen, zeg maar?
Ja, de stichting richt zich op de Joodse slachtoffers.
Ja.
Dus het idee van de Stolpersteen is dat dat geplaatst wordt bij het adres waar iemand voor het laatst in vrijheid woonde. Dus op basis daarvan hebben we dus, ik ben niet in mijn eentje, we zijn met een werkgroep die dat werk doet. Dus we hebben gezamenlijk met elkaar een lijst gemaakt. Er is bijvoorbeeld joodsmonument.nl, daar staat heel veel op. Er zijn ook archieven in Leiden. Dus we hebben alles bij elkaar onderzoek gedaan van welke Joodse inwoners van Leiden hebben de oorlog niet overleefd. En gaan we dus uiteindelijk een steen voor plaatsen. Waar woonden ze toen? Dus we hebben zo een hele lijst die we per buurt afgaan.
Dat is wel mooi. Ja, mooi werk.
Heel mooi. Ja. Ik noem het tegenwoordig heilig werk. Ja. Het is echt heel bijzonder om dit te mogen doen.
Ja, dat is wel fijn.
Doordat je natuurlijk ook het combineert met de plaats waar ze gewoond hebben, heb je natuurlijk vaak ook, krijg je de achtergrond niet van allemaal, maar neem maar zo in Hogeveen, zo'n winkelstraat, dat die mensen winkels gehad hebben. Dat je dus die concretisering van die plaats waar dat ze leefde en werkte, is natuurlijk ook dat ze daardoor duidelijk wordt dat ze een gedeelte van die maatschappij uitmaakt.
Ja, ja, ja.
Dat het niet zomaar mensen waren, maar ze waren ook geïntegreerd in het hele, bestaan, zeg maar.
Ja.
Ja.
En het mooie is dat het dus een monumentje is waar iemand echt woonde. Dus het is een heel persoonlijk. Het is ook het meest verspreide monument in Europa, geloof ik. En het is dus heel persoonlijk. Het is per persoon een steen op een eigen plek. Nou, dat is gewoon heel, heel bijzonder.
Ja.
Dus dat,
maar gebeurt dat alleen in Nederland? Of is het
ook... Heel Europa. Oh. Ja. En vorig jaar is de 100.000ste steen al ergens geplaatst, ergens in Duitsland.
Ja,
Nee, echt heel veel liggen er al.
Ja, dat wist ik nog niet.
Ja, nou, je hebt wat geleerd.
Ja, ja.
Maar je moet eigenlijk, nou, er zijn 6 miljoen Joden vermoord.
Ja.
100.000 stenen, als je dat eigenlijk vergelijkt, zijn het er maar heel weinig.
Ja, ja.
Maar... Ja, dus en wat ik zelf heel erg merk is dat juist zo'n steen met één verhaal en één naam en één foto, bij wijze van spreken, zegt eigenlijk veel meer dan een getal, 6 miljoen.
Ja.
En daardoor komt het eigenlijk veel dichterbij. Wat is er gebeurd? Er zijn niet 6 miljoen Joden vermoord, er is 6 miljoen keer één Jood vermoord.
Mm-hmm.
En wat eigenlijk ook best bijzonder is dat er nog steeds ook weer nieuwe dingen boven komen. Dan denk je, alles is nu toch wel bekend of zo. Of. Maar er komen toch weer, of bij mensen van de zolder, of iets ergens in een dossierkast. Of, mm-hmm. Het is toch echt heel bijzonder hoe er nieuwe dingen blijven komen.
Ja, dat is wel heel bijzonder, ja.
Vooral natuurlijk, ook omdat er natuurlijk veel, ook door het oorlogsverleden, hebben mensen ook de zaak verborgen. Ze wilden dat niet open. Dus er is ontzettend veel archiefmateriaal ook verborgen gehouden, doordat men er eigenlijk ook niet over wilde praten.
Ja, dat merken we ook hoor. Ja. Bij nabestaanden zelfs, bij nabestaanden van zeg maar de volgende generatie of een generatie daarna, dat zij dan zeggen, mijn ouders praten er nooit over. Nee. Dat hoor je zoveel.
Ja.
Dus soms is het zo dat wij hen dingen vertellen over hun voorouders of familie, wat ze zelf niet wisten.
Oh.
Dat is echt wel bijzonder hoor. Dus, maar dan zegt ze, ja, nee, mijn vader heeft echt nooit verteld.
Ja. Ja, ik denk dat het ook wel lastig is om erover te praten.
Als je erbij bent. Nou, kijk. Het is natuurlijk traumatisch geweest. Ook al heb je het overleefd.
Ja.
En waarom wilden die mensen er niet meer aan terugdenken? Dan herbeleef je als het ware dat traumatische deel van je leven. Dus daar wil je helemaal niet opnieuw aan denken. Want je wil helemaal niet opnieuw dat nare gevoel of die angst of weet ik veel. Dat wil je helemaal niet opnieuw beleven. Dus dat is ook waarom ze het er gewoon niet over hebben, de meesten, er niet over hebben gepraat.
Ja.
En dan zijn ze 80 of 90. En dan ineens, sommigen denken dan ineens, ja, maar nu wil ik het toch wel kwijt.
Het moet verteld worden.
Ja, maar sommigen die waren al overleden. Dus die hebben niet hun verhaal verteld.
Om dat nou altijd aan binnen te houden, lijkt me zo. Dat je altijd het gevoel hebt dat je er zo alleen misschien mee zit. Dat je denkt, oh.
Ja, maar neem hier de buk.
Precies. Dat is precies hoe het zit.
Ja. Ja.
Dat is echt dramatisch.
Zou je zeggen van ja, dat hoeft toch niet, maar ja.
Dat is blijkbaar hoe het de menselijke psyche werkt. Of zo.
Ja.
Ja,
het licht is vergeten.
Ja. Nou, en dat is misschien wel een mooie link even ook naar dit boekje. Hè, want de familie van Geert Stukje heeft zeg 10 jaar geleden of zo, een boekje geschreven over het leven van die man. En dan laat ze dus alle kinderen uit het gezin aan het woord, althans die toen nog leefden. Want hun vader, dus Geert Stukje, is omgekomen vanwege zijn werk voor het verzet. Dus die is opgepakt, uiteindelijk naar Duitsland aan het eind van de oorlog gebracht. En is omgekomen net na de bevrijding, maar door de oorlog. Nooit meer thuisgekomen. En hoe kijken die kinderen dan aan tegen dat verhaal? eigenlijk voor die kinderen is het ook traumatisch geweest dat hun vader dus de oorlog niet heeft overleefd.
Ja.
Maar ze kijken dus wel verschillend naar hoe hebben zij het ervaren. Dus de een kijkt dan positiever naar de heldhaftigheid, zeg maar, van hun vader.
Ja.
En de ander heeft vooral het effect van, ja, maar ik ben wel opgegroeid zonder mijn vader. En bedoel, hij was er niet toen ik hem bij wijze van spreken in mijn leven nodig had of zo. Dus
het heel duidelijk, het verschil in positieve of negatieve benadering van die kinderen voor de vader.
Ja, ja.
Ze hebben ook allemaal een eigen stukje in het boek, zeg maar, geschreven.
Ja, voor degene die nog leefden.
Ja.
Dus je ziet hier in de inhoudsopgave, ze vertellen eerst het gewone verhaal. En dan 4 van de kinderen vertellen dan hun verhaal. Maar er waren meer kinderen, maar ze leefden niet allemaal meer.
Nee.
Dus of ze waren te oud of zo om dat nog te kunnen vertellen.
Ja.
Want volgens mij, toen het boek werd geschreven, leefde Jan Stukje volgens mij al niet meer. En nou, Jan.
Nee, want Jan heeft niks in.
Nee. En Jan is dus degene waar mijn vader de boerderij van kocht.
Ja.
Dus dat komt dan allemaal aan bod.
En jij hebt de boerderij gekocht toen Jan niet meer leefde?
Of? Jawel hoor, toen leefde hij nog wel. Maar hij had dus, zeg maar, de kwestie was dus eigenlijk, hij had die boerderij meer of meer ook als een verplichting opgevat. Dat moest hij dus doordoen.
Ja.
Zijn vader was omgekomen en hij moest die boerderij doordoen. Maar hij had er eigenlijk toch nooit zo de ambitie voor.
Ja, en want jouw stukje leefde dus al niet meer toen de steen werd geplaatst ook. Maar natuurlijk wel allemaal kleinkinderen en zo. Dus er waren met name kleinkinderen toen bij.
Ja.
De familie heeft ons dus ook uitgenodigd om bij die steenplaatsing te zijn. Ja. Dat is ook weer niet heel gek, want de familie woont nog steeds op de boerderij. Mijn vader woont nu daarnaast. Maar ik bedoel, de boerderij is nog steeds van de familie Bikker, zeg maar. Maar de familie Bikker en de familie Stukje hebben daar wel door het gebouw, door de boerderij, altijd wel die band, zeg maar, gehouden. Ja, en ik heb hier een paar foto's van toen de steen werd geplaatst. Dus dan zie je ook, er waren ook bloemen en zo. En we zijn toen ook even naar de begraafplaats gelopen, ceremonie.
Ja.
En zie je dus mooi op de dam de steen. En toen was er nog na afloop ook nog een soort, op de boerderij, bijeenkomst, een beetje napraten met de familie. Maar dat is 2017 was dat. En dat was de eerste Stolpersteijn waar ik in mijn leven eigenlijk mee te maken heb gehad.
Ja.
Dus dat
is wel bijzonder.
Ja. Ja. Ja.
Toen jullie het huis kochten, wisten van de geschiedenis achter de mensen die daar voor jullie hebben gewoond?
Jawel, want kijk, als je een boerderij gaat kopen of gaat onderhandelen, dan heb je natuurlijk een boerderij dat het altijd met je hele leven te maken. Dat is niet zo als je, zeg maar, bij de onderlopende bandstal op de fabriek of in de productie zit. Maar mensen die op een boerderij leven, die hebben toch soort met die geschiedenis van die boerderij en met dat hele leven. Dus als je dan gaat kijken, dat je zegt, nou, wat is dit voor een boerderij? Komt die geschiedenis van zo'n boerderij? Komt altijd.
Ja.
Heeft dat dan invloed gehad dat je zegt van, door die geschiedenis van het stukje, hij heeft meer belangstelling dan normaal? Dat kan ik niet zeggen. Het is niet dat dat van invloed geweest is. Maar het is wel altijd, ja.
Het is er altijd mee verbonden gebleven.
Ja.
Het is er altijd mee verbonden gebleven natuurlijk.
Ja.
Een boerderij staat niet los van zijn werk en van de geschiedenis. Nee. En van de mensen die erop gewoond hebben.
Altijd als ik het verhaal hoor, dan kijk ik toch altijd heel anders tegen die boerderij aan.
Ja.
Ja, ja, ja. Ja. Wij zelf ook wel, hoor. Jawel, ja. Jawel, ja. Jawel, ja.
Ja. Ja. Ja, je ben je dan weer even bewust. Want je ziet hem bij spreken heel vaak. En dan denk je er niet aan. En dan komt door dit verhaal. En dan kijk je, die mensen die wonen hier met het gezin. En die vader die kwam niet meer thuis.
Nou, en daarom is die Stolpersteijn in die dam, vind ik toch eigenlijk heel, ik ben er eigenlijk wel een beetje trots op.
Ja.
Dat hij in de dam zit.
Ja.
Ja.
En niet omdat ik deel gehad heb aan het verzetswerk van Geert Stukje. Daar gaat het niet over. En toch zeg ik, ik ben...
Je bent wel een soort onderdeel van het eerbetoon aan hem.
Ja. Ja. En dat vind ik dus toch wel het mooie ervan. Dat, ja.
Ja. Ja, ja, dat is het ook zeker.
We kunnen even gaan kijken.
Ja.
En die stenen, hè, die worden altijd een beetje bruiner door de, hoe heet dat, het eroderen of zo. Dus het is misschien goed dat we hem gaan poetsen.
Ja.
Zodat hij weer even mooi klimt en dat hij weer wat meer opvalt.
Ja.
Is dat een idee?
Ja. Ja.
En in Leiden hebben we dus een speciaal middeltje bij een drogist gevonden. En die meneer, zijn vader, werkte ooit bij de zilverfabriek in Voorschoten. En die heeft dus een recept ontwikkeld om zilver te reinigen. En dat gebruiken we hier ook voor. En daar wordt die steen echt heel schoon van. Dan kan je het echt weer goed lezen. En daarna gaan we nog even poetsen met echte koperpoets. Dus uit Leiden hebben we een middeltje hier. Voor de steen van Geert Stukje.
Ja, nou laten we even gaan kijken.
Nou, we komen hier nu aan bij de boerderij. En nou, hier zien we de steen van het
inderdaad, ja.
Geertstukje. Hij is wel toe aan de poets.
Ja. Ja. Oh, er staat inderdaad ook dat hij gearresteerd is, dus op 3 februari 1942. Ja. Dus toen hebben ze hem vanuit hier meegenomen naar Duitsland. Naar
het Hollandse veld eerst.
Ja.
Toen geloof ik via Assen is hij uiteindelijk naar Duitsland.
Oh ja.
Gegaan.
Ja.
Gedeporteerd. Ja, uit Assen. Via Neuengamme. En hij is dan overleden 9 juni 1945 Lübtheen. Dat is wel ergens in de buurt van Neuengamme.
Ja.
Hij is een beetje schade.
Ja.
Nou, en dan hebben we hier twee dingen.
Ja.
Dus we gaan eerst de zilver reinigen.
Ja.
Van de drogisterij Bic uit Leiden gebruiken.
Dat is dus het middeltje.
Ja. Dus nou, oeps. Oh, dit was niet de bedoeling. Oh. Nou, dan ligt er genoeg overheen.
Ja.
Je ziet, zonder dat ik iets doe.
Ja, ik kleurt al helemaal een beetje bij.
Moet je kijken, jongens, hoe snel dit gaat. Dus nou, dan gaan we dat een beetje.
Oh ja. Is hij lang niet gepoetst?
Hij is vorig jaar gepoetst.
Oh, nog wel.
Met, op 4 mei toen.
Oh ja.
Want, dat is ruim een jaar geleden.
Maar 4 mei... En doen jullie dat toch ook allemaal in Leiden?
Ja, in Leiden hebben we een poetsdag.
Ja.
Dan gaan we ze allemaal langs. En sommige stenen worden door mensen die daar wonen gedaan.
Ja.
Maar sommige mensen doen het ook niet. Dus dan zorgen wij dat de stenen allemaal goed gepoetst worden.
Ja.
Poetsbeurt, hè?
Ja, daarom.
Hij is wel... heb je nou een plek waar die zeg maar... in het verkeer of zo, dat hij slijt? Of valt dat mee?
Nou, ik vind dat deze best wel... krassen en zo heeft.
Ja.
En dat komt denk ik omdat er best wel natuurlijk ruig materiaal hier overheen rijdt.
Ja.
Trekkers en machines en zo. Dus ik vind deze er heftiger uitzien dan dat ze er in Leiden uitzien.
Ja, ja.
En ze
ja,
liggen natuurlijk vaak op de stoepen en dan rijden geen auto's overheen.
Nee,
ja.
Nee,
dat is
hier. Hier ligt hij op.
Wordt er over gewandeld, bij wijze
ja,
van
ja. Of gelopen. Ja, of gelopen. Nou, of een. Beetje insmeren met de koperpoets. Je ruikt het, hè?
Ja.
Ja. En je ziet in de letters zit een beetje dat een beetje zwartige grond en zo. Dat,
ja.
Dat maakt eigenlijk dat hij des te beter leesbaar
ja.
is. We zitten nu echt even goed te drukken op dat steentje. Want de zon die wordt er enorm op weerkaatst.
Ja. En maakt een speciale soort smid deze stenen? Of...
Oh. Nee, het is een soort messingplaat.
Ja.
En die man in Amsterdam, die maakt ze dus zelf.
Ja.
En die heeft een soort apparaatje en dan slaat hij die lettertjes er allemaal in.
Ja.
Elke letter wordt met de hand daarin gezet. Je zou kunnen zeggen, nou, dat kan toch wel wat makkelijker. Ja. Maar dan ga je ze machinaal maken.
Ja.
En het is juist als een soort tegenwicht tegen het machinaal vernietigen van... de Joodse slachtoffers of verzetsmensen.
Ja.
En daarom eigenlijk als contrast juist met de hand maken.
Ja.
Dus juist om dat persoonlijke...
weer in terug te komen.
Ja, 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 ja. Dus dat vond ik ook wel een mooie gedachte die hij daar een keer over zei.
Maar hoe doe je dat zeg maar in die steen?
En je ziet, hè, je moet een beetje buigen om het te lezen.
Ja.
Dus even respect naar het slachtoffer...
Ja.
Om de naam te lezen, je buigt naar, ja, naar de naam.
Ja.
Nou, mooi hè?
Ja, hij valt weer op.
En glimt weer in de zon.
Ja.
Maar je moet zo zien, de boerderij waar we nu voor staan, die stond hier ook in, ja, 1945. Toen dus Geert Stukje werd opgehaald. En dat gezin heeft hier dus nog jaren gewoond.
Ja.
Nou, dan hebben we dit volgens mij mooi afgerond.
Ja, ja, zeker.
Kijk, als je nou verhalen wil lezen van mensen uit Leiden waar we stenen voor plaatsen.
Ja.
Dat, die plaatsen we namelijk allemaal op de website. Dus Geert Stukjes verhaal kan je eigenlijk niet op online vinden.
Ja.
Maar al die Leidse verhalen staan op www.herdenkingleiden.nl.
We willen het hierbij afsluiten. Ja, hartelijk bedankt voor nou ja, het interview, dat ze jullie mochten interviewen. Nou, informatie mochten krijgen. Ja, we vonden het echt heel interessant.
Ja.
Veel geleerd. Ja. Bedankt.
Fijn, ja, graag gedaan.
Wat leuk dat jullie hebben geluisterd naar onze podcast.
We hopen jullie geïnteresseerd en misschien ook wel een beetje geraakt te hebben.
We zijn blij dat we op deze manier het onderwerp meer aan het licht mochten brengen.